Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 286. Ja, en de grote vraag van deze week is toch wel, heb jij doorgehad dat Challenge Rood er was of niet? Jij bent maar druk met je Belgische wedstrijden. Hè?
Ja, absoluut, absoluut. Ja, we brengen alleen nog wedstrijden waar de Belgen voorin zitten. Hè. Zo gaat dat bij ons. Ja. En dat was helaas in Rood niet het geval. Maar het is inderdaad pas maandag in de loop van de middag bij ons online gekomen, Challenge Rood. Terwijl we een hele mooie wedstrijd, hè. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Want ik vind het gewoon fantastisch dat Sam Laidlaw er terug staat. En ik moet heel eerlijk zeggen, Tim, en jij mag dan zo dadelijk ook heel eerlijk jouw visie erop geven. Ik had het niet verwacht dat hij meteen ging winnen.
Ik had het ook niet verwacht, Hans. Kijk, hij werd natuurlijk door de organisatie een beetje getipt als favoriet. Grote naam, Sam Laidlaw. Ja, weet je wel, daar pak je natuurlijk mee uit. Voormalig wereldkampioen Ironman. Heeft ook heel veel andere wedstrijden gewonnen, dan wel goed gepresteerd. Maar we kennen inmiddels allemaal het verhaal van Sam Laidlaw. Hij heeft natuurlijk sinds eind vorig jaar, eigenlijk sinds Kona vorig jaar, waar hij natuurlijk zwalkend over de weg liep, is hij echt in de problemen geraakt. Lichamelijke problemen. En we kennen de verhalen dat hij begin dit jaar aangaf dat hij niet eens meer in staat was om 5 minuten te zwemmen, fietsen of lopen. Zijn lichaam blokkeerde dan volledig. Sindsdien hebben we hem ook helemaal niet meer in actie gezien.
Nee.
En als je dan op deze manier Challenge Rood wint, ja, ik moet je wel zeggen, Hans, dan ga ik toch eens even nadenken over de verhalen van de vader van onze grote vriend, hè? Dan ga je toch aan doping denken.
Nee, absoluut niet.
Nee, ik ook niet, hoor. Nee, maar knap, hè, Hans? Echt bizar knap.
Ik vind het ook. Het is echt wel, weet je, langs de ene kant had ik het niet verwacht, langs de andere kant wist ik het ook niet precies hoe ik hem moest inschatten, omdat het de laatste tijd wat stiller was rond Sam Laidlaw. In het begin van het jaar is hij heel open geweest over wat er allemaal aan de hand was en dat de trainingen niet liepen, ziekte, blessure. Alleen heeft het lang geduurd eer ze echt konden uitvissen wat er aan de hand was. En ik heb zelfs een tijdje de twijfel van, ja, gaat hij nog wel terug kunnen komen op dat oude niveau? En is het ook iets wat misschien mentaal gaat spelen? Maar dan doet hij mee aan Challenge Rood en dan wint hij hem in 7 uur 27. Overigens moet ik ook eerlijk in zijn. Eerste reflex bij mij op die tijd was, oh ja, niet super snel. En dan ga ik toch wel even weer zitten. Ja. En dan denk ik, jawel, dat is wel gewoon absoluut snel. Ja, zeker het geval van Sam Laidlaw. Dus we zijn verwend geweest de afgelopen jaren met wereldrecords. Die kwamen er nu niet uit. Maar gewoon echt wel een hele snelle race. En zoals ik ook bij jou, Tim, blijkbaar wel nog een beetje ook een verrassende, want hij wist niet eens dat hij in tweede positie lag op een gegeven moment.
Nee, hij was helemaal de draad kwijt, want hij had natuurlijk Jonas Schomburg de hele dag voor zich, of tot en met in ieder geval kilometer 29 in de marathon. En die liep eigenlijk steeds aan 2-3 minuutjes voor hem en ook op de fiets. Maar Laidlaw dacht blijkbaar dat hij aan de leiding ging al. En die kreeg ook vanaf de kant wel wat splits door. En daarin hoorde hij dan 2 minuten of 3 minuten, of hoe groot de achterstand op dat moment ook was. En hij dacht dat het zijn voorsprong was op Schomburg. En iedereen die Rood een keer gedaan heeft of gekeken, die weet dat je na 8 kilometer in de marathon een 180 graden draai langs het kanaal maakt. En daar zag hij tot zijn verbazing ineens Schomburg voor hem lopen. En toen dacht hij, wat is dit voor iets geks? En hij dacht zelfs nog, heeft hij dan een stuk van het parcours afgesneden? En hij zei ook, ja, dat was op dat moment zo verwarrend en natuurlijk ook wel demotiverend. Want ja, als je denkt dat je aan de leiding gaat en je ziet ineens een snelle Duitser een paar minuten voor je lopen, mm-hmm, dat gaat toch wel even in het kopje zitten. Maar het meest knappe van deze overwinning vind ik eigenlijk, is dat hij, weet je wel, er is ook niks aan gelogen, hè, Hans, want hij heeft alles alleen gedaan. En voor de mensen die misschien Challenge Rood van tevoren ook al een beetje aan het volgen waren, er was natuurlijk de dagen voorafgaand, of eigenlijk zelfs de avond voor de wedstrijd, was dat geloof ik, best wel wat te doen over het feit dat er ineens werd besloten, op initiatief van Sam Laidlaw, om de Race Ranger gegevens openbaar te gaan maken. Hè? Dat is voor het eerst in de historie dat gebeurt. Dus iedereen kan die gegevens straks inkijken. Ik weet niet of het nu al kan, maar ze worden binnenkort in ieder geval openbaar gemaakt. En toen dacht ik, nou, dat is best wel een dingetje, want dat betekent gewoon dat je als prof, nou ja, wel wat voorzichtiger gaat rijden, denk ik. Want als jij weet dat je een beetje te veel steert, als er bijvoorbeeld geen jury in de buurt is, dan weet je wel dat iedereen dat na afloop kan zien. En nou ja, ik vond het best wel opvallend dat het vanuit Sam Laidlaw kwam, omdat ik eigenlijk niet zo het idee had dat hij zo sterk zou zijn. Maar hij reed gewoon in zijn eentje ook weer weg bij die groep. En ja, en dan met de marathon ook, weet je wel, geen verval, super steady. Ja, ik had het niet verwacht. En volgens mij hebben wij allebei 2-3 weken geleden nog gezegd van, we moeten nog maar zien of hij überhaupt aan de start komt, toch?
Ja, effectief. Dus ik vind het al heel straf dat, dat hij daarin slaagde. Ja, en nu, goede wedstrijd neergezet. Marathon in 2 uur 37. Wat op zich ook wel een mooie prestatie is. Alleen, ik moet daar wel even de side note bij maken. Als je dan kijkt dat dat de tweede marathontijd is en je gaat kijken naar de snelste marathontijd.
Ja.
Ja
2:28, hè?
Ja, Matt Hansen.
Matt Hansen.
Ja. Ja. Niet meteen de man waar ik had van verwacht dat hij onder de 2 uur 30 zou lopen.
Nou ja, het is natuurlijk iemand die het altijd van het snelle lopen moet hebben. Hij kwam door, Hans, in 1 uur 12, hè, halverwege.
Ja.
Dus dan kom je eigenlijk op een 1:24 of een 2:24.
Mm-hmm.
En tuurlijk, je hebt altijd wat verval en het werd ook wat warmer gedurende de dag. Maar 2:28. En kijk, we hebben het dan laatst, weet je, het is natuurlijk tot een paar weken geleden is het de hele tijd een ding geweest van wie gaat die eerste atleet worden die sub 2:30 gaat breken. Hè? Die hielden allemaal rekening met Patrick Lange natuurlijk voorop eigenlijk. Nou, toen werd al op een gegeven moment die 2:26 gelopen. En wie was dat? Door de Mexicaan? Braziliaan, hè? Die Messias.
Manuel Messias, hè?
Ja. En dan heb je nu een 2:28 en eigenlijk niemand heeft het er al meer over. Hè? Het gebeurt allemaal een beetje in de schaduw van het spektakel vooraan.
Ja, maar moet ook wel bijgezegd zijn dat Matt Hansen, die zwom 52 minuten, die fietste 4 uur 21, terwijl Schoenberg en Laidlaw, die fietste 4:02 en 4:03. Dus hij had al wel wat, hoe moet ik het zeggen, energie misschien over voor het loopgedeelte tegenover die mannen die toch iets meer op de fiets hebben gegeven. Dus,
Maar zouden we bijvoorbeeld, als je dan naar dat fietsen kijkt, hè, en weet je wel, kijk, geweldige prestatie, begrijp me niet verkeerd. Maar daar zouden we wel kunnen zeggen van, er werd wel relatief langzaam gefietst. Hè? Want het fietsparcoursrecord is bijvoorbeeld 3:57 op naam van Dietlef. En daar zitten ze dan echt 5-6 minuutjes boven.
Mm-hmm.
En dat is wel iets wat je de laatste jaren eigenlijk niet meer ziet. Dat het ineens een stukje langzamer gaat, hè?
Ja, klopt. Maar ik denk, mogelijk heeft dat ook met de omstandigheden te maken. Je zit natuurlijk met Solar Hill erbij in. Nu, dat is maar een klein gedeelte, maar ja, goed, toch. Maar dat is andere jaren ook zo, dus je kan eigenlijk perfect gaan vergelijken. Ja, op zich niet de allersnelste fietsproef. Op zich is 4:02 in rood ook nog best wel een hele mooie tijd. Mooie revanche ook, vind ik, voor Jonas Schoenberg.
Ja.
Die natuurlijk vorige week pech had met dat afgebroken stuur in Frankfurt. En dan een week later, want uiteindelijk was hij toch wel een tijdje bezig in die wedstrijd. Had daar ook al goed gezwommen. En zat er nu weer vooraan bij. En dan denk ik, ja, met een week ertussen, dat is best wel indrukwekkend. En ik had het hem ook wel gegund, maar ik gunde het Sam Laidlaw nog net iets harder om de winst te pakken, Tim. Na alles wat hij dit jaar heeft meegemaakt, ja, is dat toch wel echt een heldenverhaal, hè, wat hij heeft neergezet zondag.
Ik denk dat er geen beter woord is om te gebruiken, heldenverhaal. Want dat is het gewoon. Als je vanuit zijn... Ja, weet je wel, ik denk dat hij ook wel echt een beetje vertrouwen en de hoop was kwijtgeraakt de afgelopen maanden. En ja, hij zet zichzelf gewoon nu in één keer weer op de kaart. Moet ik ook zeggen, en ik heb het niet tegen jou gezegd. We hebben ook geen glazen bol gedaan vooraf. Maar ik was met wat mensen aan het appen. En al voor het zwemmen zei ik tegen die mensen, let op, Jonas Schoenberg, die gaat hem pakken. Schrijf maar vast op. Dus wat dat betreft zou ik ook een beetje te balen. Want ik had ergens wel rekening gehouden met Schoenberg. Maar ja, ik denk wel dat hij echt... Misschien is dat wel een beetje de long distance man van de toekomst, Hans. Want kijk, vorige week verbaasde hij mij al enorm met de minuten die hij gewoon in 40, 50 kilometer in Frankfurt op de fiets pakte. Hij reed bij iedereen weg. En nu deed hij het gewoon weer. En hij hield het ook 180 kilometer vol. En... Weet je, hij heeft natuurlijk bijna geen ervaring op die lange afstand.
Nee, nee.
ik vind het echt indrukwekkend wat hij laat zien, hoor.
Ja, maar het is een beetje hetzelfde verhaal wel bij Jonas Schoenberg als op de Olympische triathlon, waar hij altijd goed is in zwemmen en dan supersterk op de fiets. En dan ook altijd als een razende probeert weg te lopen uit de transition area. maar dan zie je dat naarmate de wedstrijd vordert, en zeker als je het dan hebt over 10 kilometer lopen, dan weet je ook, ja, Schoenberg die krijgt er op een gegeven moment wat moeilijker. Mm-hmm. En hij liep nu ook een marathon van 2 uur 40. Als hij echt wil gaan meedoen met de grote jongens, dan moet dat nog eens een stuk sneller kunnen.
Ja, maar aan de andere kant, je zou kunnen zeggen, hij zit nu uiteindelijk net iets minder dan 2 minuten maar achter Laidlaw. En oké, het is dus niet de snelste race gebleken, maar weet je wel, hij laat wel mannen als Stratman, Vincent Louis, die laat hij allemaal achter zich, hè?
Ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Ja. Al moet daar ook bij gezegd worden dat Vincent Louis, die heeft wel echt een mooie eerste ervaring meegemaakt door in de marathon een serieuze tik van de hamer te krijgen op het eind. En ik zag ook het filmpje van na zijn finish, dat hij daar nog begeleid door het medische team verder stapte. Nou ja, stappen kon je dat niet meer noemen. Dat was zwalpen, dus dat was echt wel... Die heeft een wijze les geleerd, denk ik, van extra nutrition te nemen, voldoende energie te hebben en ook nog eens die wedstrijd goed in te delen. Want ik had nog wel even het geloof van dat Vincent Louis zeker zou meespelen voor het podium. En u weet ook nog voor de overwinning, want hij zat er eigenlijk in het fietsen niet zo heel ver vandaan. En dan weet je, een man met zijn loopcapaciteiten, alleen dat kwam er op de marathon nog niet helemaal uit, zeker niet op het slot. Maar goed, maar wel rekening houden, hè, want het is zijn eerste volledige, dacht ik, hè, bij Vincent Louis. Dus, ja,
het is een debuut op de lange afstand. En als je dan inderdaad onder de 47 finisht, ja, dan ben je snel. Maar ik denk wel, kijk, hij schreef dan op zijn socials, geloof ik, dat hij was dankbaar voor de ervaring. Ik denk wel dat hij stiekem een klein beetje baalt, want hij lag echt lang derde, werd op een gegeven moment ingehaald door Jan Stratman, maar ging er toen zelf ook weer voorbij, dus liep hij weer derde. En pas in de allerlaatste kilometers werd hij toch nog ingehaald door Stratman. Ja, en toen was het echt strompelen naar de finish voor Vincent Louis. En kijk, dus je kan aan de ene kant zeggen, supergoed debuut, wat het ook echt is. Maar ik denk wel dat mensen met zijn karakter, weet je wel, die willen alleen maar winnen, winnen, winnen. Ja, dan vraag ik me af of hij echt heel tevreden naar huis gaat, eerlijk gezegd.
Ik denk het niet.
Nee, hè?
Misschien dat hij na een paar dagen wel denkt, hoor. Van ja, dit was best wel goed. Maar je merkt wel van... Ja, dit soort wereldtoppers die gaan geen genoegen nemen met de vierde plaats. Nee, dat is waar. Ik denk wel bijvoorbeeld bij Aaron Royal dat hij wel heel content gaat zijn. Dat we ook nog even highlighten. Ook zijn debuut op de volledige afstand. 10e plaats voor Aaron in 7 uur 47. Marathon in 2 uur 49 gelopen. Hij is de co-podcast host met Jelle Geens, goede vriend ook van Marten Variel. Dus daarom dat wij Aaron Royal ook altijd wat extra volgen. En het was eigenlijk ook leuk om hun in hun podcast bezig te horen over zijn voorbereidingen op deze wedstrijd. En zijn verwachtingen heeft hij gewoon geweldig overtroffen, want ook hij gaat sub 8. Maar ja, dat waren er weer heel veel, hè. Ik ben hier even aan het kijken. 15 atleten onder de 8 uur.
Maar ja, we zeiden ook vorige week tegen elkaar, Hans, die sub 8, dat is niet meer de grens, toch?
Dat
is
nee, dat kunnen we nu echt wel gaan stellen. Als je Frankfurt en Rood bij elkaar optelt, dan kom je op een goede 30 atleten die sub 8 gaan op een week tijd. Dus dat is inderdaad wel veel. Helaas geen sub 8 bij Bart Arnouts. Die is 19e geworden, 8-0-4. Niet zijn beste race, want meestal moet Bart het van het lopen hebben. Had heel veel achter in het zwemmen. Had echt dik 10 minuten aan zijn been, pas als 47e naar het water. En dan degelijk gefietst. Maar dan verwacht je eigenlijk dat hij nog opschuift in de marathon. Maar 2:55 is geen normale marathon voor tijd voor Bart. Nee. Maar misschien heeft hij het al laten lopen en gedacht van... Ik ga me hier niet helemaal kapot maken. En ga me focussen op de rest van het seizoen. Ik weet niet wat er op zo'n dag in het hoofd speelt. Maar goed, 19e plaats. Ik denk ook daar een beetje onder de verwachtingen. Langs de andere kant, ik zeg het, als je kijkt naar iedereen die in de top 10 en in de top 20 zit, ja, daar zitten wel grote namen tussen, hè. Dus op dat vlak...
Als jij dan net Aaron Royal ook naar voren haalt, dan moeten we denk ik ook nog één ander debuut er nog even bij pakken. En dat is Frederik Funk. En dat vond ik ook wel een hele sterke, hoor, want die wordt 5e. En als je naar het begin van het fietsen kijkt, verloor hij heel veel minuten en zakte hij weg naar een 16e plaats. Toen dacht ik echt van, nou, die heeft de slechtste dag van zijn leven. Mm-hmm. Beetje overdreven misschien, maar het zag er in ieder geval niet goed uit. Maar Ja, weet je wel, zo werkt het dan. Je kijkt natuurlijk naar de livestream, nou, dan zie je hem niet meer. En in de timing ga je ook niet heel vaak verder dan dat je naar de top 10 kijkt meestal. En toen kwam hij in T2 ineens als vierde terug. En wat blijkt, hij heeft de tweede fietshelft echt, nou ja, het was bijna een motor, zo hard ging hij. En nou ja, dan nog de 42 kilometer, ook voor het eerst in zijn leven. Ja, en als je dan vijfde wordt in rood, dat is toch ook gewoon een droomdebuut eigenlijk?
Ja, absoluut. De Frederik Funk. Ik had ergens ook wel verwacht dat dit een goede race zou zijn voor hem. Ik had hem misschien nog net iets sterker inderdaad ook op de fiets verwacht. Net zoals jij zei, van dat het in het begin niet helemaal goed liep. Maar hij laat wel zien dat hij ook die volledige afstand aan kan. Want daar waren wel al wat vragen over gesteld. Hè, omdat hij heeft zelf ook altijd een grote bek. We moeten dat lekker direct op zijn Nederlands zeggen. En heeft al een paar keer te horen gekregen van andere atleten die zeiden, ja, kom je het eerst maar eens bewijzen op de lange afstand. Heeft hij wat mij betreft nu gedaan. Dus,
Ja, echt heel goed. En als we het dan toch hebben over iemand die misschien niet helemaal fietste zoals die zou kunnen fietsen, dan kunnen we ook eventjes het bruggetje slaan naar Tristan. Tristan Olij, natuurlijk de enige Nederlandse man in het profveld. En ja, een beetje twee gedachtes, want het is een beetje suf. Want Tristan die had echt in het begin van het fietsen, nou, misschien was het de slechtste dag ooit en ik schreef het ook in het verslag. Hij zakte snel weg, verloor veel tijd, kwam op een gegeven moment op 16 minuten achterstand te rijden. En toen dacht ik eigenlijk, net als bij Funk, ja, zijn dag is een beetje voorbij. Maar als je dan naar de tracker kijkt, zie je dat hij zich daarna eigenlijk weet te herpakken, wat ontzettend knap is, want op de fiets zat hij eigenlijk de hele tijd alleen. En vervolgens perst hij er, Hans, een marathon van 2 uur 42 uit, waarmee hij uiteindelijk nog 12e wordt. En finished in een tijd van 7:49:59. Dus ook nog eens prachtig binnen die 7:50. Ja, Hans, ik heb het even nagevraagd, eigenlijk as we speak. Volgens mij is het een persoonlijk record voor hem. Maar daar moet ik heel eventjes slag om de arm houden. Maar het is in ieder geval een razendsnelle tijd. Maar ik hing dan ook een beetje op twee gedachten. Want dan denk je enerzijds, het is prachtig, supergoed. Aan de andere kant, je hoort er dan eigenlijk niemand over. Omdat er dus nog zoveel mannen zoveel sneller zijn. En dat blijft ook wel een beetje het probleem misschien wel van de hedendaagse triathlonwereld. Hè? Ik bedoel, zelfs met 7:49, ja, finish je dus gewoon geen top 10 meer.
Nee, nee. Zijn PB is overigens 7:16:49, hè, in Cozumel.
Ja, oké. Okay.
Dat was die wedstrijd waar het zwemmen gecanceld was. Ja. Maar hiervoor was zijn snelste 7:51:43 in Ironman Italië in september 2023.
Hoe vind je dat nou zo snel, joh?
De PTO resultaten site.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik weet niet of die helemaal accuraat is, maar ik ga er vanuit van wel. Maar ik wacht het antwoord toch even voor de zekerheid nog van Tristan af. Maar Hans, ik bedoel 7:49, debuut, het was echt niet, het waren niet de allerbeste omstandigheden. Ja, wereldklasse gewoon weer. Hè? Misschien nog wel beter dan dat hij eigenlijk toen de tijd was op Hawaii, waar die, wat was het, 20ste werd?
22ste. Je kan natuurlijk de twee niet helemaal vergelijken hè, qua veld, maar ook hier zit hij wel mee tussen de mensen ook nog. Als je kijkt wie er daar allemaal bij hem in de buurt zit, dan is het inderdaad ook nog wel een knap resultaat. Laat onder andere Joe Skipper achter zich, Jack Moody, Thomas Bishop. Dus ja, en ik zeg het, als je kijkt naar de namen in de top 10, met ook wel weer opvallend, want die hebben we nu nog niet vermeld, maar die Finn Grossevreeze. Die we een tijdje terug bestempelden als een van de opkomende talenten, die nu toch ook weer zesde wordt. Ja, de Duitsers die blijven gewoon nieuw bloed aanbrengen. En ze doen het dan goed, hè, met vier Duitsers in de top zes. Maar met één Fransman die geweldig sterk was. Maar ik denk, want dan kunnen we een bruggetje maken naar de vrouwen, dat het wel voor de Duitsers een geweldig feestje moet geweest zijn met Laura Philipp op één. Ook al denk ik dan wel van de mensen in het stadion en de speakers en dergelijke, die waren misschien iets minder tevreden met het gebrek aan spanning, Tim.
Ja, met het gebrek aan spanning. En ik denk ook wel stiekem een beetje teleurgesteld in de eindtijd. Want laten we eerlijk zijn, de finishtijd was
8:18.
Ja. En dat is dan toch wel relatief langzaam, hè, Hans? Want ik bedoel, er werd vooraf natuurlijk gespeculeerd. Gaan we onder die 8:02 van Anne Haug? Of gaan we misschien zelfs wel een sub-8 zien voor het eerst? Als je die sub-8 race natuurlijk dan niet meerekent van die toen volledig geregisseerd was. Ja, en 8-18 is dan wel een beetje teleurstellend eigenlijk.
Ja, ik had een beetje hetzelfde gevoel. Langs de andere kant, als je dan kijkt dat ze wint met bijna 20 minuten voorsprong, dat ze een marathon neerzet van 2:43. Ja, weet je, ik denk, een wereldrecord gaat er ook niet komen van Laura Philippe. Ik denk dat we daar ook eerlijk in moeten zijn. Daar werd op voorhand over gespeculeerd, maar daar zwemt ze ook gewoon niet goed genoeg voor.
Nee,
en ze verliest daar al te veel tijd om dat nog op een wereldrecord, bijvoorbeeld een Daniela Rief, een Anne Haug en dergelijke, die tijden om dat te gaan halen. Ja, dan moet gewoon echt alles meezitten en dan moet ze ook gewoon een redelijk zwemnummer hebben. En nu ook, nu lag ze goed 6 minuten achter in het zwemonderdeel. Ja, dat is dan een lastige om daar nog een goede tijd uit te persen.
Ja, en dan helemaal nu, hè, want ik bedoel, het was natuurlijk een non-wetsuit swim, zelfs voor de aidsgroepers. Ja, en dan weet je gewoon, dat eigenlijk wist je vooraf al van, dan wordt het gewoon heel lastig om die 8 uur te gaan halen. Aan de andere kant weet je wel, ik heb van start tot finish van de genoten, ze was echt weer sterk. Maar ik weet niet, ik zit dan ondertussen ook naar die Alanis Siffer te kijken, die eigenlijk heel lang aan de leiding ging tijdens het fietsen natuurlijk. En die rijdt dan met dat voor haar kenmerkende zware verzet, die rijdt op die klim bij Grading, rijdt ze gewoon in de lichtstuur. En weet je wat, het gaat wel hard, Hans, maar ik vind het er wel heel suf uitzien. Mm-hmm. En ik moet toch ook wel eerlijk zeggen dat je mij niet wijsmaakt dat dat de meest effectieve manier van fietsen is.
Ja, als je vervolgens een marathon van 3:04 loopt, Tim, dan heb je het antwoord, denk ik. Hè?
Ja.
Dit is denk ik niet bevorderlijk om vlot te kunnen lopen.
Nee.
Dus op dat vlak, misschien moet Alanis toch eens gaan kijken naar wat andere technieken, wat meer op de souplesse. Maar ja, het is een powerhorse, dus een Zwitserse die gewend is om in de bergen te rijden. Alleen, weet je, ook in bergritten, als je naar de Tour de France kijkt, zie je ook van dat gewoon op een heel klein verzetje is met een hoge trapfrequentie. En dat is bij haar niet het geval. Dat is echt wel bijzonder, ja.
Ja, ze is jong en moet ik wel zeggen, ik vind het wel tof om te zien hoe ze vol in de aanval gaat. Hè? Want ze gaat eigenlijk de hele dag gaat ze er vol voor. Zelfs in de laatste kilometers doet ze nog een ultieme poging om toch weer terug naar die derde plaats te lopen, waar ze dan tijdens de marathon eigenlijk van afgevallen is. Ze wordt dan uiteindelijk ook derde.
Mm-hmm.
Het was wat dat betreft ook wel een vrouwenfinale om van te smullen. Want oké, Laura Philippe wint, dat zag je al gelijk aankomen. Maar er ontstond natuurlijk een heerlijke battle tussen Grace Tech, Alanis Siffert en Nikki Bartlett. Waarbij vooral Bartlett, die ging helemaal stuk, hè, die laatste kilometers. Ja. Helemaal gesloopt.
Ja, ik zag een reactie van Nikki. En ze gaf wel aan dat ze super tevreden was met de vierde plaats. En dat er ook echt niet meer mee in zat. Dat ze helemaal kapot was gegaan. Dus echt gewoon alles gegeven. Ja, en zo hoort het eigenlijk ook, Tim.
Zo hoort het ook. Hans, één conclusie voor Rood is denk ik wel dat, kijk, Kona, unieke wedstrijd. Weet je wat, die wedstrijd wil je nooit kwijt. Dat geldt ook voor Rood. Hè. Dit is wel echt één groot spektakel. Als je dan weer Solar Hill ziet, waar het gewoon weer rijen dik staat. Grading, rijen dik. Het is echt, dit is een ervaring wat je nergens tegenkomt.
Nee, ik zag een filmpje vanuit het publiek. En dat publiek dat eigenlijk als een gordijn openging bij de passage op Solar Hill van Laura Philippe. En ik had op een gegeven moment echt zoiets, want je ziet iemand filmen, je ziet daar echt gewoon een zee van mensen voor staan. En het laatste moment gaat die zee open en zie je Laura Philippe opduiken. En dan denk je ook van, wow, dit gaat helemaal fout gaan, maar nee. En dan je krijgt gewoon kippenvel als je dat ziet, van dat geluid. En dat is een massa mensen die de atleten naar boven stuwen. En ik heb ook al van agegroepers gehoord, dat is niet alleen bij de pro's, dat gebeurt ook bij de agegroepers. Dat is echt, moet fenomenaal zijn, dat gevoel.
Ja, dat is ook echt zo, Hans. Ik heb het natuurlijk ook, 4 keer geloof ik, meegemaakt. En kijk, voor agegroepers is het wel zo dat je eerste ronde is het gigantisch druk. Want dan staan die mensen daar natuurlijk nog te wachten op de tweede ronde van de profs. Dus je tweede ronde is er wat leeglopen, omdat er natuurlijk al heel veel publiek weer richting het lopenkoer is gegaan. Maar die eerste ronde dat je op Solar Hill gaat, nou ja, weet je wat, we zullen het ongetwijfeld vaker gezegd hebben in de podcast. Maar dat zijn echt gewoon Tour de France taferelen. Je weet echt niet wat je meemaakt. En als je al een beetje vermoeidheid voelt, ben je dat in ieder geval die kilometer volledig kwijt. Want ja, je bent alleen maar bezig met het publiek, eerlijk gezegd. En wat ik ook wel moet zeggen, ik ben de afgelopen jaren eigenlijk iedere keer wel live bij Challenge Road aanwezig geweest. Dit jaar ben ik er een keer niet bij geweest, maar heb ik de hele wedstrijd van start tot finish op de livestream gekeken. En dit is wel een van de weinige wedstrijden die op de livestream misschien net zo tof is als in het echt. Want ja, weet je wel, de sfeer spat er vanaf gewoon als je dat kijkt.
Ja, ja, het is geweldig. Het blijft een mooie wedstrijd. Dus ik wil er ooit wel een keer naartoe. Maar ja, goed, ik had verplichtingen in Kinderooi, waar het Belgisch kampioenschap sprinttriathlon dit weekend plaatsvond. En op zaterdag ook nog wat jeugdwedstrijden. Dus ik heb er een dubbel weekend op zitten in Limburg. Bij deze overigens even al een disclaimer voor iedereen die me daar is tegengekomen of van ver heeft bezig gezien. De reden dat ik scheef liep was niet omdat ik te veel aan de plaatselijke Maaslinier zat. Maar ik ben donderdagavond door een hernia getroffen. Maar ik had geen zin om dan het BK aan mij te laten voorbijgaan. Dus met genoeg pijnstillers en proberen te blijven bewegen. En af en toe wat, ja, toch wel wat pijnschotjes gehad. Maar toch de dag kunnen volpraten en geweldige wedstrijden gezien. Altijd mooi. Het is aan het Bastion in Kinderooi. Zwemmen daar in het open water aan het Bastion. Ze komen dan op het plein, op die massale wisselzone. Fietsen daar rond, lopen er rond. Dus echt een van de mooiere triathlons om echt de drie disciplines vlak bij elkaar centraal te hebben. En een geweldig spannend Belgisch kampioenschap ook gezien. Want we hadden een kopgroep van een man of 6, 7 die in het fietsen vooruit zaten, maar dan in de slotfase kwam echt een hele grote groep terug. Ik denk dat we met 25, 30 man de wisseling gegaan zijn, Tim. En dan is het echt een loopfinale geworden. Na één ronde was het nog een groep van een 8, 9 man samen. En dan heeft Gianni van den Broeken uiteindelijk... ja, die had het nog het meeste over, ik zal het zo zeggen, om weg te lopen van de jongsters, want nog een belofte en een junior mee op het podium, Ibe Baal de 2 en Jasper de Vos 3. Dus,
dit is eigenlijk wat je wil van een Belgisch kampioenschap, ja. Sprintriathlon, toch? Ik bedoel dat het zo dicht op elkaar zit. Ja. Dat is wat je wil op zo'n korte explosieve afstand.
Ja, absoluut. Dit was echt mooi. Dit was reclame voor de sport eigenlijk. Ook omdat, ik zeg het, tot bij het ingaan van de laatste ronde durfde ik echt niet te zeggen wie hem ging pakken. En hadden nog voorhand wel gezegd, Gianni van den Broeke is op dit moment een van de sterkste lopers. Die won ook de T3 in Dendermonde. Je weet dat de jonge garde klaar staat. En die doen het internationale ook goed. En Jens Smolders en Jasper de Vos en Cis Huygen en noem maar op. Maar dat zijn allemaal nog juniores. En als je dan ziet hoe die nu al hun streng trekken tussen de elites, ja, dat is echt wel knap om te zien. En hetzelfde gold voor de dames, waar we ook weer volledig 3MD-podium kregen. Maar ook daar kopgroep van 7. En die zijn de hele tijd samengebleven. En daar is het ook lang spannend gebleven in het lopen. En uiteindelijk vanuit de achtervolgende groep Lotte van de Kerkhoven nog naar de derde plaats gelopen. Maar Hannelore Wille en Rune van Steenkes die waren gaan vliegen. Al werd het ook daar op het einde nog spannend. Maar verdiende titel voor Hanny. En dat was mooi om te zien. En op zich denk ik dat daar de drie sterkste dames van dit moment nationaal in België op het podium stonden. Alleen Nele de Qua en Jolien Vermeijlen waren er niet. Maar Jolien die werd wel heel knap tweede in de World Cup in Tisavaros. Ja. Dat was dus de reden dat ze niet aan het BK deelnam. En Nele de Qua die is geselecteerd voor de WTCS in Hamburg volgende week. En die mocht om die reden niet racen dit weekend. Dus alle focus op Hamburg, snap ik ook.
Jolien gaat goed, hè, Hans?
Ja, Jolien gaat gewoon supergoed. En het zag er weer allemaal...
Misschien wel de beste jaar, of niet?
Ik denk dat daar nog net iets te vroeg voor is om dat te zeggen, omdat ze vorig jaar ook al wel zo'n superjaar had. Ja. Maar ik heb de indruk dat ze nog wat sterker is geworden, inderdaad. En nog wat constanter en ook meer vertrouwen heeft. Dus ja, ze kwam eigenlijk ook weer heel dicht bij de overwinning. Maar ja, Lisa Terts die liep dan nog een paar secondjes sneller. Dus uiteindelijk was het verschil van 6 seconden aan de finish in Tizzy. Ja, Jolien is gewoon goed. In de halve finale op zaterdag liep ze ook gewoon heel vlot naar de 6e plaats. Plaatste ze zich gemakkelijk. En toen dacht ik al, ik zeg, hier zit misschien wel wat in die finale. En heeft dan eigenlijk ook heel de tijd mee voor ingezeten en goed gelopen. En dan stoot je gewoon op een sterke Lisa Terch. Dus Jolien is supergoed. Daar kan niks op afgedongen worden.
Ja, nou, mooi om te zien. Hans, EK, Ironman 70.3... ja, hoe spreek je dat uit? Jön Köping, denk ik.
Jön Köping.
Ja, Jön Köping.
Ja, ja.
Maar we kunnen daar
ik zeg het op zijn Zweeds. Ja.
We kunnen daar wel één ding over zeggen, Hans. Het is wel een wedstrijd die een beetje ondergesneeuwd is, hè?
Ja, had ik ook. Ook natuurlijk voor ons, omdat er daar gewoon helemaal geen Belgen aan de start stonden. Dat wel een beetje jammer was, maar... ja, alle focus ging natuurlijk naar rood. Dus ik ben eigenlijk ook pas zondagavond laat gaan kijken naar de uitslagen in Zweden in het zogenaamde EK 70.3.
Ja, maar we hoefden er dan ook niet al te lang over te hebben, want er was ook maar één Nederlandse dame aan de start, Marlene de Boer, vijfde. Niet de beste race helaas. Stond ook gewoon niet zo'n heel sterk veld aan de start. Misschien nog wel het meest opvallende aan die wedstrijd is het feit, dat, ja, ik moet er best wel een beetje om lachen, dat de CEO van Ironman, Scott de Roon natuurlijk, zondag in het publiek stond bij Challenge Road. En dan kiest hij er dus voor om niet naar zijn eigen EK te gaan.
Ja.
Ja, dat is toch wel gek, toch?
Ja, 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 inderdaad.
Dat je is verwacht toch dat je hem daar ziet dan?
Ja, ja.
Het werd groots op socials uitgepakt. Challenge Road en Ironman, die Felix Walshover dan en Scott de Roo dus, die met elkaar de dag beleefden. Ze stonden met elkaar op de foto en het was volgens Felix een beetje een statement om te laten zien dat Challenge en Ironman heel goed kunnen samenwerken en dat er niet per se altijd maar concurrentie hoeft te zijn. Ja. Nou, prima statement lijkt me. Nou.
Op dat vlak blijkt ook alweer wat voor een sterke CEO Scott de Roo is. Dat moet ook gezegd worden, want ik kan dan meteen ook het bruggetje maken naar het grote onderwerp van vorige week. Ik denk dat dat zelfs veel meer gelezen en gedeeld is geweest dan alles wat we over Rood en het BK vertellen en over de World Cup in Tisjavaros. Maar de nieuwe aanpak van de age group slot allocation voor het WK Ironman en de WK 70.3, daar is echt wel superveel reactie op gekomen, Tim.
Ja, maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, op papier lijkt het me een heel goed nieuw systeem. Het gaat dus om een nieuw systeem waarbij agegroupers eigenlijk niet meer een vast aantal slots ontvangen op basis van klassering. Er wordt veel meer gekeken naar eindtijd. Maar als je dan een beetje de reacties ook leest en ook de rekenvoorbeelden van Ironman bekijkt, je moet er wel een bijna raketgeleerde voor zijn om te begrijpen hoe het nou werkt eigenlijk. Hè?
Ja, ik heb er al een klein beetje schrik voor. Want ik sta er binnenkort voor in Knokke-Heijs bij de 70.3 Ironman Belgium. Mag ik zoals gewoonlijk de slot allocation ook doen. En dat is sowieso al geen gemakkelijk verhaal. Dat is allemaal redelijk strak geregisseerd. En wij moeten bijvoorbeeld iedereen 3 keer bij naam afroepen. En pas als de derde keer er geen reactie komt, kan je door naar de volgende. Dus dat duurt al heel erg lang. En vervolgens zit je dan met die rolldowns. Als je dan veel slots hebt in een bepaalde categorie. Nu lijkt het erop dat het dan wel afgelopen is met die rolldown en dat je niet meer gaat hebben dat mensen die een 11:30 over de wedstrijd hebben gedaan en pakweg een 160ste plaats hebben behaald of zoiets, dat die alsnog naar het WK kunnen. Dus daar lijkt me dit wel een goede oplossing voor. Maar hoe dat het in de praktijk allemaal gaat verlopen, ja, dat ben ik ook zeer benieuwd naar. Ik hoop dat er iemand met een rekenmachine naast ons wordt gezet en dat we dat niet allemaal zelf moeten gaan berekenen. Maar ik vind het wel een stap in de goede richting. We hebben het er eerder over gehad. Hè. Er moest iets gebeuren met het aantal slots. Dus ik denk ook, want daar hebben ze het eigenlijk niet echt over gehad, maar ik denk dat dat best wel tussen de regels door, kan je dat ook als conclusie gaan stellen. Er zullen gewoon minder slots zijn voor Hawaii. En dat is ook nodig, want je kan daar niet meer die grote massa naartoe krijgen, zoals de laatste keren dat mannen en vrouwen samen waren. Dus dit kan daaraan gaan helpen. Maar ik zeg het, hoe dat in de praktijk gaat lopen.
En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, maar ook dat is eventjes afwachten, maar wat ook een gevolg zou moeten zijn, waar in ieder geval Ironman ook op hoopt, en waar vooral ook agegroupers zelf op hopen, is dat er in verhouding iets meer vrouwen ten opzichte van mannen zich nu ook kunnen kwalificeren. Mm-hmm. Er was natuurlijk altijd een redelijk scheve verhouding. Hè? Ik geloof dat het rond de 70% mannen, 30% vrouwen was. Mm-hmm. Ze willen dat eigenlijk een beetje richting die 50-50 gaan trekken.
Ja.
Moet ik ook heel eerlijk zeggen dat me nog niet helemaal duidelijk is hoe dat dan in de praktijk zo moet gaan uitpakken. Want je zou zeggen, ja, of het nou op basis van aantal slots of op basis van eindtijd gaat, uiteindelijk verandert dat niet zoveel. En datzelfde, wat mij ook nog niet helemaal duidelijk is. Kijk, ik zie dan heel veel reacties van mensen. Het wordt nu interessant om de snelle wedstrijden te kiezen. Hè, dus de vlakke parcours, de wedstrijden waar het hard gaat. In plaats van de wedstrijden waar het parcours gewoon minder snel is. Laten we zeggen een heuvelachtig parcours. Nou, neem een Nice bijvoorbeeld.
Ja, of een Lanzarot. Daar hebben ook veel Belgen naar gerefereerd.
Alleen, maar begrijp ik dan iets niet, Hans? Want dat is toch onzin? Want ik bedoel, die Kona-standaard, hè, die tijd die ze dan hanteren, die past toch aan op basis van het parcours. Dus dat maakt toch helemaal geen verschil dan?
Ja, denk ik ook. Maar dat was uit hun persbericht niet helemaal duidelijk. Moet ik ook wel
nee,
wel
maar
zeggen.
Dat is toch het meest logische? Dat kan toch niet anders?
Maar dat lijkt mij ook het meest logische. Ik denk dat je daar gewoon echt in percentages moet gaan kijken. Want stel dat je tiende wordt met 10 minuten achterstand ik roep maar iets, in Frankfurt. Of je wordt tweede met 20 minuten achterstand in Lanzarote.
Precies.
Dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal.
Precies. Ja. Ze hadden dan Ironman had als voorbeeld gegeven. Als je bijvoorbeeld in 2024 meedeed aan Ironman. Nou, pak ik er gewoon even een willekeurige agegroep uit. Bijvoorbeeld, laten we zeggen de vrouwen 30-34. Dat is natuurlijk een redelijk grote agegroep. Dan zou je een tijd nodig gehad hebben van 9 uur 46. Mm-hmm. Zit je in een agegroep hoger, 35-39, dan kom je op 9 uur 59 uit. Als je dan bijvoorbeeld naar de vrouwen 70-74 kijkt, kom je op 14 uur 39. Nou, zo zie je dat hele lijstje op onze website terug. Maar dat gaat gewoon per wedstrijd verschillen dus. Ik vraag me vooral af, van gaan we op ook voordat de wedstrijd plaatsvindt, gaan we dan weten wat voor tijd er nodig is? Want waarschijnlijk niet, want je kunt het dan niet afzetten tegen wat de rest doet.
Nee, want ik denk dat je altijd moet gaan kijken naar de winnende tijd en daar een bepaald percentage op. Dus je gaat dat niet inderdaad op voorhand kunnen gaan inschatten. Wat misschien ook de wedstrijdbeleving anders maakt. Hè, van,
heel anders.
Want als jij nu weet van er zijn 5 slots en je gaat, je loopt in 6e positie, ja, dan ga je mogelijk nog wel net iets extra gas geven om proberen die top 5 binnen te lopen. Dus op dat vlak, ja, ik weet overigens niet of dat het heel veel gaat veranderen in veel categorieën. Alleen dat je dus van de rolldowns verlost bent als mensen niet willen gaan. Waar er ook al wel een paar mensen op reageren die zeiden, ja, dat gaat waarschijnlijk vooral voor Nice het geval zijn. Want Hawaii is veel gegeerder en gaan de slots vlotter de deur uit. Langs de andere kant moet ik ook zeggen, Tim, ik heb slot allocations meegemaakt, zowel voor Hawaii als voor WK 70.3. In mijn geval was dat nog voor Taupo en voor Marbella. En je hebt dan ook nog verschillende categorieën voor de vrouwen. Dus je hebt ook nog die Women for Try. Dus als je de hele slot allocation hebt gehad, dan heb je bijvoorbeeld nog 20 of 25 slots voor Women for Try. En dan heb je eigenlijk bijna elke dame die in de zaal zat, en die zat te wachten tot op het einde, die kregen allemaal een slot.
Ja.
En ik hoop nu met het nieuwe verhaal dat niet meer het geval is. Langs de andere kant is er natuurlijk wel de wil om meer vrouwen naar de WK te krijgen. Dus ik weet niet of daar nog iets mee zal gedaan worden uiteindelijk met dat hele Women for Try verhaal. En op zich is het een mooie, maar ja. Dat,
wat ik eigenlijk de mooiste stap hieraan vind, want dat is een ding wat zeker is, wat er wel gaat veranderen, is wat je zeker bij Nederlandse eetgroepers veel zag gebeuren en ongetwijfeld ook bij Belgen trouwens. Kijk, er waren natuurlijk heel veel atleten die best wel heel goed wisten welke wedstrijd ze konden kiezen om de beste kans te maken op een slot. En dan gingen ze bijvoorbeeld een wedstrijd doen in, China of waar dan ook. Omdat daar natuurlijk weinig goede deelnemers dan aan de start stonden. Dus dan was het, als je een beetje een redelijke tijd neerzette, dan finishte je wel vrijwel standaard bijvoorbeeld op het podium en pakte je in een slot. Nou, die tijden zijn wel voorbij, Hans. Ik bedoel, je gaat niet meer op basis van die criteria ga je geen wedstrijd meer kunnen kiezen.
Nee, klopt. Dat is absoluut waar. Ook de heel exotische wedstrijden en zo, ja, die zullen hier ook mee te maken krijgen.
Ja.
En ik denk ook dat het doel is van Ironman om ook net atleten uit die exotische landen naar een WK te krijgen. Want dat is vaak nog te weinig het geval. En als je gaat kijken naar de Aziatische of de Zuid-Amerikaanse Ironman-wedstrijden, ja, weet je, daar zit je met een economisch realisme, dat niet elke triatleet die daar de finish haalt, ook zomaar nog even $1400 wil dokken om naar Hawaii, ja, om eigenlijk alleen maar je slot te betalen, laat staan de reis naar Hawaii toe. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat in de praktijk gaat geven. Ik vind dat een stap in de goede richting. Ik vond ook sterke communicatie. Alweer van Scott de Roo. Hij laat echt wel zien van dat hij een hele actieve en proactieve CEO is. En hij geeft echt wel, vind ik, Ironman een wat nieuw elan op dat vlak. En als je dat dan gaat vergelijken met... de vorige week hebben we het dan nog gehad over de PTO en over het wegvallen van de T100 Lake Las Vegas en 200 Wollongong die er dan in de plaats komt. Daar is ook nog veel over te doen geweest de afgelopen dagen van atleten die echt boos zijn die moeten gaan rekening houden met lange reistijden en jetlag en dergelijke. En dan denk ik van, dan komt Ironman gewoon met een hele sterke communicatie. En als je die twee tegenover elkaar afzet, ik zag het ook bij Iron Memes voorbij komen, ja, dik 1-0 voor Ironman op dat vlak.
Ja. Moet Lionel Sanders zich al zorgen gaan maken dat jij je posters die boven je bed hangen weghaalt en die gaat vervangen voor die van Scott Drew of niet?
Nee. Zover is het niet. Lionel die blijft gewoon mooi hangen. Overigens hangt geen poster van Lionel op mijn muur. Mijn vrouw gaat in veel mee qua triathlongekte, maar ik denk dat net een stap te ver is.
Ik zie het wel voor me, hoor, dat ik dan bij jou in België op bezoek kom en dat jij gewoon een hele kamer hebt met allerlei Lionel Sanders trofeeën. Alright, Hans. We zijn er een beetje doorheen, denk ik, voor deze week. Maar jij hebt ongetwijfeld nog wel een dingetje, of dit keer niet?
Ja, want, en ik hoop, langs de ene kant, ik bedoel, ik ben er zelf mee begonnen, 2 jaar geleden, in Vieux-Beaucourt, in de challenge, mijn eerste halve gedaan. En ik wou eigenlijk zeggen, hopelijk is het geen trend, maar ik wil nog wel een shout-out doen naar mijn Nederlandse speakercollega, Ralf Opperbroek. Ralf, die deed gisteren mee, zondag, als je dit dinsdag hoort, op de kwarttriathlon in Kinderooi, de Steengoedmaas triathlon. En deed dat daar zeer behoorlijk. Ik geloof zelfs dat hij nog in de top 50 zat zelfs. Goede wedstrijd gedaan. Hij is een voorbereiding van de hel van Kasterlee. Maar okay. Ik heb hem ook nog gezegd, zeg Ralfie, dit moet geen al te harde trend worden, dat de speakers weer zo goed in vorm zijn dat ze vooraan meedoen in de wedstrijden. maar mooi dat hij het dus ook eens van de andere kant weer beleeft. En hij deed dat uitstekend. En het was tof om hem ook bezig te zien. Overigens nog bekend volk gezien qua Nederlanders. Ken jij Luc Huntjes nog?
Nee, die ken ik niet.
Daarom, ik dacht al dat jij daar iets te jong voor ging zijn. Hij heeft zijn laatste triathlon, denk ik, in ergens begin 2001 of 2002 gedaan. Maar eind vorige eeuw heeft hij nog de halve triathlon in Eupen gewonnen. Wat echt een Belgische klassieker is. En hij heeft ook nog brons gepakt op het NK Long Distance. In de tijd nog van Jan van der Marel en dergelijke. Hmm. Dus dat was echt wel een legende vroeger in het Nederlandse triathlon. En nu deed hij mee. En ook zijn zoon deed mee. En pas in de laatste kilometers is zijn zoon eroverheen gegaan. Dus dat was echt wel leuk. Voilà, ik vond het heel tof om nog eens een heroptreden te zien meer dan 20 jaar later van Luc Huntjes. Geweldig dat zo'n mannen toch nog af en toe de weg vinden naar het triathlon. Vind ik tof.
Het was een mooi weekendje, Hans. En er komen nog ongetwijfeld weer hele mooie dingen ook aan. Maar het is wel zo, na Challenge Road is het eigenlijk altijd 2-3 weekjes ietsje rustiger, hè?
Ja, maar dan kunnen we weer de steven wenden richting de korte afstand, want dan is daar eigenlijk echt wel de klassieker. Hè? We weten CS Hamburg, ja. Ook altijd met een massa volk, heel veel spektakel en uitkijken ook naar de Mixed Team Relay. Dat is er ook altijd een mooie wedstrijd. Dus net iets minder focus op het langere werk, zeg maar. Maar nu vooral uitkijken naar wat Hamburg geeft. Langs de andere kant is er ook nog Ironman Vitoria Gasteiz, waar veel Belgen ook aan meedoen. Ik denk ook wel wat Nederlanders die daar naartoe trekken. De 70.3 Swansea. Dat is dan voor de Flandriërs die van regen en zo houden. Het zal ongetwijfeld weer keihard regenen in Swansea. Dus.
En lekker natuurlijk de Tour de France kijken, Hans, want die is ook weer lekker onderweg. En kijk, we nemen hem op maandag vandaag. En Nederland rijdt gewoon weer lekker in het geel, hè? Dat is genieten.
Ja, trui overgenomen van een Belg, hè? Dat wel. Ja,
het zou
dezelfde ploeg ook. Dus,
ja, en het zou zomaar kunnen dat als je deze aflevering luistert op dinsdag, dat die weer terug is in handen van een Belg. Dat zou zomaar kunnen.
Ja, het zou zomaar kunnen, inderdaad.
Maar ben jij iemand die echt 3 weken op de bank gaat liggen kijken? Of
nee, dat niet meer. Vroeger als ik kind was wel, dan mocht het buiten 30 graden zijn en iedereen buiten spelen, dan wou ik toch de live van begin tot eind kijken. Dat is wel wat minder geworden. En gisteren, want veel mensen waren erover bezig, natuurlijk ook met zo'n finale van der Poel met Pogacar en met Vingegaard op 1, 2 en 3. Ik heb nog door de microfoon gezegd, ik zeg maar, kunnen die mannen zwemmen?
Zo is het. Uiteindelijk is het heel simpel, toch?
Ja, voilà. Zwemmen, fietsen, lopen. En dan,
All right, Hans. We zijn er doorheen. Ik zou willen zeggen, ik spreek je gewoon weer volgende week. Zo simpel is het ook, toch?
Ja, voilà. Okay. Bij leven en welzijn, als ik door de hernia-problemen door geraak. Maar goed, dat is een kwestie van blijven bewegen. En dan gaat ook dat wel weer lukken. Het is kloten, want ik was net weer de trainingen aan het oppikken en dan krijg je dat weer. Dus ja, het,
even rustig aan en niet opgeven. Je komt uiteindelijk wel weer terug op de rit en dan ga je gewoon weer knallen. Hans, sterkte de komende dagen en tot volgende week.
Tot dan.